Hemelse Vader, wat een lied wat we zo met elkaar zingen, waarin we verlangen om u te zien, u te kennen. Het verlangen wat we hebben om dicht bij u te zijn en tegelijk voelen we dan ook de opdracht om niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar te gaan zitten afwachten, maar wel degelijk ook als uw kinderen, als uw discipelen bezig te zijn met, ja, met u te dienen in ons dagelijks leven, in ons dagelijks zijn. En zo verlangen we daar ook naar. Heer, en als we nu ook uw woord gaan openen, dan verlang ik er ook naar dat ook uw woord een aansporing voor ons mag zijn om uit te zien naar u. Een aansporing mag zijn om dat ook te doen op een actieve wijze, met ons hele hart, om tot uw eer te leven. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ja, zeg, we hebben al een heleboel gehoord deze morgen over, ja, al een heleboel gehoord over het verwachten van Jezus en wat dat ook voor ons betekent om daar iedere dag mee bezig te zijn en om daar ook actief mee bezig te zijn. En ik wilde deze morgen ook heel graag met jullie een profetie lezen uit Jesaja hoofdstuk 9. En een profetie, dat wil eigenlijk zeggen dat we onze blik richten op de toekomst en tegelijkertijd ook kijken naar het hier en nu. Naar de wereld waar we in leven, naar onze eigen omstandigheden en beseffen dat er ook in onze eigen omstandigheden iets moet gebeuren, dat er ook in deze wereld iets moet gebeuren, iets moet gaan veranderen, omdat we Jezus verwachten, omdat we uitzien naar zijn komst. En daarom lezen we ook Jesaja 9. We beginnen daar te lezen vanaf het eerste vers. En dan lezen we: het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. U hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver hebt u verbroken als op Midjans dag. Want elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld, die zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Ja, het is een profetie die is geschreven door Jesaja. Het boek heet Jesaja. Het is ook een profetie die is geschreven door Jesaja. En Jesaja was een profeet. Hij was de zoon van Amos, die moeten we niet verwarren met de Amos van dat kleine boekje wat we achterin de Bijbel of achterin het Oude Testament vinden. Je schrijft het ook een klein beetje anders. Maar hij was een zoon van Amos en hij profeteerde in Juda. Dan moet je weten dat het land Israël was eigenlijk in de dagen van Jesaja in tweeën gedeeld. In tweeën gescheurd als het ware. En die twee helften die konden niet goed samen. Je had het noordelijke rijk en je had het zuidelijke rijk. En die twee helften, dat ging niet goed samen. Maar Jesaja was een profeet en die profiteerde in het zuidelijke deel van het land Israël. En dat zuidelijke deel, dat noemen we Juda. En tijdens de regeerperiode, of tijdens het profeteren van Jesaja, regeerden er vier verschillende koningen. En daarmee kunnen we eigenlijk al rekenen, er moet er toch een behoorlijk lange periode zijn geweest, waarschijnlijk wel meer dan 40 jaar, dat Jesaja geprofeteerd heeft en vooral profeteerde aan het hof van Juda. Nou, ik zeg al, vier koningen die daar regeerden. Je had koning Uzzia. En koning Uzzia, daarvan lezen we dat hij 52 jaar lang regeerde. En dan zal Jesaja niet die volle 52 jaar daar profeet zijn geweest, maar op zijn minst toch een gedeelte. Hij regeerde 52 jaar. En hij regeerde vanaf zijn 16e. En dan staat er over koning Uzzia in 2 Koningen 15. Uzzia deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Alleen verdwenen de hoogten niet, nog steeds slachtte en offerde het volk op de hoogte. Dat is dus een handeling die eigenlijk niet correct was, maar het gebeurde wel. En dan staat er, de Heere sloeg de koning, zodat hij melaats was tot op de dag van zijn dood. En de reden daarvoor was dat de koning was hoogmoedig geworden en begon zelf ook offers te brengen, iets wat hem niet toekwam. Nou, de tweede koning die regeerde in die periode was Jotam. En ook, het koningschap ging natuurlijk van vader op zoon. Hè? Dus je had eerst de vader, dan kwam de volgende, de zoon kwam op de troon, dan kwam die zijn zoon op de troon, zo ging dat dan. Hè? Dus het koningschap ging van vader op zoon. En Jotam die regeert 16 jaar over Juda. En hij begint te regeren vanaf zijn 25e. En ook over Jotam staat er, hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Geheel zoals zijn vader Uzzia had gedaan. Alleen verdwenen de hoogte niet, hetzelfde weer. Nog steeds slachtte en offerde het volk op de hoogte. Hij bouwde de bovenpoort van het huis des Heren. En na Jotam komt Agas. En dat is een ander verhaal. Agas regeert ook 16 jaar over Juda vanaf zijn 20e. En er staat over hem, hij deed niet wat recht is in de ogen van de Heere zijn God, zoals zijn vader David. Maar hij wandelde in de weg van de koningen van Israël. Dus dat was dat noordelijke rijk. Hè? Dus het land was verdeeld in twee stukken. Je had het zuidelijke rijk, daar regeerde deze koning, maar dan had je dat noordelijke rijk Israël. En hij, dus Agas, die wandelde in de weg van de koningen van Israël. Ook, staat er dan, deed hij zijn zoon door het vuur gaan. In overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heere voor de Israëlieten had verdreven. Hij slachtte en offerde op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom. En hij maakte zelfs, dat kan je dan in 2 Kronieken lezen, hij maakte zelfs beelden voor de Baals. En na hem kwam dan nog koning Hiskia. En koning Hiskia, dat is denk ik de bekendste van al deze koningen, wordt in sommige boeken wordt hij ook Jechiskia genoemd, maar het is dezelfde koning, Hiskia. En dat was dus de zoon van die goddeloze Agas. En Hiskia die regeert 29 jaar lang over Juda vanaf zijn 25ste. En er staat over Hiskia, hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Geheel zoals zijn vader David gedaan had. Hij verwijderde zelfs de offerhoogte. Dat hadden die andere twee koningen, dus Uzzia en Jotham hadden dat niet gedaan. Maar hij doet dat wel. Hij verwijderde de offerhoogte, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om. Dus hij was heel, heel goed bezig. Ook sloeg hij de koperen slang stuk. Dat verhaal kennen we ook wel, hè? Uit Exodus. Dat Mozes die koperen slang opricht als het volk op een gegeven moment met slangen wordt geconfronteerd. Omdat ze gezondigd hadden. En dan had Mozes had die koperen slang opgericht om te zeggen, van, als je daarnaar kijkt, dan zal je genezen worden van de beten van die slangen. Dat had Mozes gedaan, in opdracht van God eigenlijk. Maar de mensen waren die slang gaan aanbidden als een god. Dus daarom sloeg hij ook die koperen slangstuk die Mozes gemaakt had. Omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Negustan. Hiskia vertrouwde op de Heere, de God van Israël. En na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda. Ook niet onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan en hij week niet van hem af. En onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. En de Heere was met hem. Overal waarheen hij uittrok was hij voorspoedig. Dat was koning Hiskia. Nou, Juda, dat is dus maar de helft van Israël, of eigenlijk nog minder, want het is maar een klein gedeelte. En dat noorden van Israël, dat wordt dus bestuurd door andere koningen. Heel andere koningen, ook zeer goddeloze koningen. Als je over die koningen die over dat Noordrijk regeren, als je daarover leest en hoe die worden geclasseerd, want al die koningen worden op de een of andere manier geclasseerd, hè? Ze deden wat recht was in de ogen, ze deden wat kwaad was in de ogen des Heer. Maar die koningen van Israël, die worden bijna allemaal geclasseerd als ze deden wat kwaad is in de ogen van de Heer. Ze verzwageren zich, ze verzwageren zich met andere volken. Dus wordt getrouwd, jongens die trouwen met meisjes uit andere volken, meisjes trouwen met jongens uit andere volken. En zo ging dat door en ook de koningen zelf, die verzwagerden zich. Ze offerden aan de afgoden. Ze lieten hun zonen door het vuur gaan. Ze deden aan uitbuiting. Allemaal van die vreselijke dingen die daar in dat noorden gebeuren. En dat gebeurde ook allemaal tegelijk, terwijl in het zuiden de koningen nog probeerden om het goede te zoeken. En tijdens de regering van koning Hiskia, dus die vierde koning die ik noemde, tijdens de regering van Hiskia wordt dat noordelijke rijk geannexeerd. Het wordt geannexeerd door de Assyriërs. En alle inwoners worden gedeporteerd. Nou, je moet je nagaan, want je bent eigenlijk in hart en ziel ben je één volk. Het Noordrijk en het Zuidrijk. Je bent eigenlijk één volk. Maar de helft is andere koning gaan achterna lopen. Is andere wegen gegaan. Goddeloos gehandeld. Zeer goddeloos. En het gevolg daarvan is geweest dat de Assyriërs zijn gekomen. De Heere heeft die ruimte gegeven. Op een gegeven moment de Assyriërs zijn gekomen. En alle inwoners van het Noordrijk werden gedeporteerd. Dus het Zuidrijk blijft alleen over Juda. En het is daarom ook, het is daarom ook dat wij tegenwoordig spreken over de Joden. Hè? Dat is vanwege dat rijk Juda. Maar eigenlijk noemen we alle Israëlieten noemen we Joden. Maar het heeft dus te maken met dat Zuidrijk. Maar ook in het Zuidrijk gaat het niet allemaal goed. Zeker niet. Die eerste twee koningen die ik noemde, dat waren wel koningen die recht deden in de ogen van de Heer. Dat wel, maar er stond tegelijkertijd ook bij, hè, de offerhoogten verdwenen niet en nog steeds offeren de mensen daar op die hoogten. Daar wordt eigenlijk maar heel weinig tegen ondernomen. En dan die derde koning, koning Agas, hè, dat is een koning die zelf net zo hard meedeed, die distancieerde zich er niet van, die deed al net zo hard mee. En die vertrouwde ook op die goddeloze koningen om hem heen. Hij kocht zelfs koningen om met het goud en het zilver uit de tempel. En hij verbouwde de tempel des Heren. Die verbouwde hij en dan maakte hij een afgodstempel van. En zo was er eigenlijk geen plaats meer voor God zelf. Dus ja, dat was een beetje de situatie waarin Jesaja profeteerde. En terwijl Jesaja profeet is in dat Zuidrijk van Israël, is er ook nog een keer die constante dreiging van vijandige volken die ook Juda willen proberen te annexeren. Vijandige volken. Eerst de Assyriërs, later de Babyloniërs. En Juda is meerdere malen bedreigd geweest door de Babyloniërs. Maar omdat Hiskia toch op God bleef vertrouwen, wist het volk ook stand te houden. En koning Hiskia doet er werkelijk alles aan om te zorgen dat God weer op de eerste plaats komt te staan in het land. Hij bandt zelfs de goddeloosheid uit. Hij verwijdert die offerhoogte. Hij houdt de gewijde palen om. Hij doet alles om te zorgen dat alle afgoden het land verlaten. En hij herstelt de eredienst in de tempel. En is daarin dus eigenlijk heel anders dan zijn eigen vader die zo goddeloos was. Ik vind dat toch wel iets heel bijzonders als je daar al bij stilstaat. Want het is niet vanzelfsprekend dat als je vader zo goddeloos is, dat jij dan wel de Heere zult volgen en zult dienen. Maar Hiskia deed dat wel. Dus er was die constante dreiging in dat Zuidrijk, in Juda. Die was er wel. En die vijanden die bleven druk uitoefenen. En er is door de jaren heen heel veel goddeloosheid geweest. Er is heel veel zonde geweest. En ook, ik denk ook Hiskia kon dat natuurlijk niet allemaal uitbannen. Hij kon die offerhoogte verwijderen. Hij kon die gewijde palen kon hij omhakken. En hij kon de tempeldienst weer in ere herstellen. Maar daarmee verander je nog niet meteen het hart van de mensen. Hoe graag je dat misschien ook zou willen. Er was goddeloosheid. Er was zonde. En het was gewoon een feit dat dat Noordrijk ten val kwam. Het was een donkere, donkere tijd. En in die context schrijft Jesaja zijn boek. En schrijft hij ook Jesaja hoofdstuk 9, wat we daarnet lazen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Jesaja ziet de koningen, hij ziet zijn volk, hij ziet de dreiging, hij ziet de goddeloosheid. En het is wat dat betreft gewoon een donkere tijd. En dan is het zo'n 7 eeuwen voor Christus. En ook al zijn die koningen, of 3 van de 4 koningen tijdens dat Jesaja profeteert, ook al zijn 3 van de 4 koningen rechtvaardig in de ogen van de Heer, de zonde die in de wereld heerst, eigenlijk al vanaf Genesis 1, die trekt nog altijd aan dat volk. En die trekt nog altijd ook aan die koningen. En Hiskia was dan een koning die was wel zeer rechtvaardig. Maar we merken al meteen, als we kijken naar de koning die na hem komt, koning Manasse, dan is het weer allemaal om zeep. Over Manasse lezen, hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Naar de gruwelen van de volken die de Heren voor de Israëlieten had verdreven. Manasse herbouwde de offerhoogte die zijn vader Hiskia verwoest had. En zo gaat het weer helemaal om zeep. Hij richtte altaren voor Baal op, maakte gewijde palen, zoals Achab, de koning van Israël, gedaan had, en boog zich neer voor het gehele Heer des hemels en diende het. Ook bouwde hij altaren in het huis des Heren, met het oog waarop de Heer had gezegd, in Jeruzalem zal ik mijn naam vestigen. En hij bouwde altaren voor het gehele Heer des hemels. In de beide voorhoven van het huis des Heren. Zelfs de tempel van de Heer wordt weer ontwijd. En er worden andere goden geëerd. Ja, hij deed zelfs zijn zoon door het vuur gaan. Liet zich in met toverij en waarzeggerij. Hij stelde bezweerders van doden en van geesten aan. En hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heren. En hij krenkte de Heren daardoor. Dat staat allemaal in 2 Koningen 21. Wat een situatie, wat een duisternis was er in het land. Het volk dat in donkerheid wandelt. En die zonde, de zonde die trekt nog steeds en steeds harder aan het volk. Trekt nog steeds aan die koningen. En na Manasse komt dan Amon. Dit ook wat kwaad is in de ogen des Heren. Dan komt er nog één keer een koning die rechtvaardig is, koning Josia. Over hem staat er dan, hij deed wat recht is in de ogen des Heren en wandelde op al de wegen van zijn vader David. Week niet af, nog naar rechts, nog naar links. En de koningen die na Josia komen, dat komen er nog vier, zijn alle vier koningen die deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Zodanig dat uiteindelijk ook het Zuidrijk Juda ten val komt en in ballingschap gaat. Het volk dat in donkerheid wandelt. En eigenlijk kunnen we zeggen, die donkerheid die bleef. Die donkerheid die bleef tot de dagen van Jezus. Is er goddeloosheid in het land? Is er afgoderij? Is er uitbuiting? En zelfs tot op de dag van vandaag is er nog maar heel weinig over, bijvoorbeeld, van de Israëlieten uit dat Noordrijk. Er zijn gedeelten van stammen teruggevonden, maar veel over die Israëlieten uit dat Noordrijk is er eigenlijk helemaal niet geweten. We weten niet of ze nog bestaan, of ze, waar ze leven. We weten niet of ze zich helemaal vermengd hebben met de andere volken en dus eigenlijk zijn opgegaan in de andere volken. We weten er eigenlijk maar heel weinig van. Tot op de dag van vandaag weten we niets van, weinig van dat Noordrijk. En tot op de dag van vandaag kunnen we ook zeggen, is er ongeloof in het land Israël, wat we nu kennen. Er is heel veel ongeloof. En het is een volk wat vertrouwt op zijn eigen wapens. Het is een volk wat steunt op enkele andere volken die Israël steunen. Maar er is voortdurend, dat weten we allemaal zo langs, want er is voortdurend dreiging van de omliggende volken, ook vandaag de dag, om Israël alsnog te vernietigen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht, lazen we deze morgen. Maar ja, en er zijn natuurlijk best wel ook wat goede berichten te melden. Hè? Ik bedoel, het is niet allemaal kwaad. Ik denk, veel Joden zijn teruggekeerd, veel Joden uit dat Zuidrijk zijn teruggekeerd naar het land. Denk even onder Ezra en Nehemia, zijn er veel mensen teruggekeerd. En ook vandaag nog keren de Joden terug. Ik weet niet of dat altijd zo'n succes is trouwens, want als je ziet wat er een dreiging is, dan weet ik helemaal niet of dat zo goed is. Maar oké. Aan de andere kant, we zien wel dingen ook goed zich ontwikkelen. En er is opnieuw ook godsdienstigheid. Was er ook al in de dagen van Jezus. Je had veel fariseeën, sadduceeën. Mensen die dus wel in God geloofden, al was het op een heel wettische manier. Maar er waren ook mensen die zijn Jezus gaan volgen. En zelfs Joden, dat kan je ook in de Bijbel lezen, waren zelfs Joden die in het geheim Jezus volgden. Die wel in hem geloofden, maar er niet openlijk voor durfden uit te komen uit vrees voor de Joden. En ook vandaag zien we nog in Israël dat er ook wel messiaanse groepen zijn. In Israël, buiten Israël, messiaanse groepen, mensen waar Jezus wordt beleden als de Messias. Eigenlijk ook wel hele mooie ontwikkelingen. Maar ik denk over het algemeen kunnen we gewoon zeggen, Jezus werd geboren in een wereld die in donkerheid wandelt. En in de Matthäus-evangelie, dan lezen we over Jezus, over zijn geboorte, hè, over de wijzen uit het oosten die een licht zien aan de hemel. En dat zijn gevolgd. We lezen over de dreiging van Herodes, de dreiging om Jezus te vermoorden en die uiteindelijk leidt tot de kindermoord in Bethlehem. En die een schaduw van donkerheid werpt op dit volk. We lezen over Johannes de Doper. Johannes doopt een doop tot bekering en vergeving van zonde. En Johannes die schuwt het ook niet om die godsdienstige leiders van het volk, hè, dus de fariseeën en de sadduceeën, om ze adderengebroed te noemen. Johannes die schuwt dat niet. Dus er is echt veel donkerheid. En nadat Jezus dan is gedoopt, dan openen de hemelen zich. Dan daalt de geest als een duif op hem neer. En dan komt er een stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Dat is de donkere context waarin Jezus zich openbaart. En als Jezus dan aan zijn echte bediening begint, dan begint dat met een regelrechte confrontatie met de duivel. Ook daar zien we opnieuw die donkerheid. Als Jezus in de woestijn verzocht wordt door de duivel. Maar Jezus die weet wat zijn roeping is. En hij weet de duivel te weerstaan. Niet door kracht of geweld. Maar door Gods geest. Jezus weet die duivel te weerstaan. En zodra dan die verzoeking in de woestijn voorbij is, en ik loop zo eigenlijk een beetje door die Bijbel heen wat dat betreft, hè, als die verzoeking in de woestijn voorbij is, dan lezen we in Matthäus 4 vers 12, toen Jezus vernam dat Johannes overgeleverd was, trok hij zich terug naar Galilea en hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zei, het land Zebulon en het land Naphtali aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen, het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in een land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. En ook hier zie je dan weer dat die profetie uit Jesaja al in vervulling gaat. En Advent, nou, het werd deze morgen al even genoemd, dat betekent al zoiets als komst of als verwachting van de Messias. Hè? En de Messias werd wel degelijk door mensen verwacht. Misschien zat niet iedereen erop te wachten, maar hij werd wel degelijk verwacht. Ik denk even aan Johannes de Doper zelf. Die zat echt wel op die Messias te wachten. Ik denk aan Simeon en Hanna. En zo waren er echt wel mensen in die dagen die op de Messias aan het wachten waren. En langzaam maar zeker, terwijl Jezus met zijn bediening bezig is, wordt aan steeds meer mensen duidelijk dat Jezus de ware Messias is. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Dat is de situatie van Israël in de dagen van Jesaja, in de dagen van Jezus, maar ook in onze dagen. En tot op de dag van vandaag is er een grote strijd gaande om Israël. En we zien oorlogsgeweld, maar daarboven is er ook een geestelijke strijd gaande. Een geestelijke strijd om Israël. Een geestelijke strijd om de zielen in Israël. Maar die geestelijke strijd beperkt zich niet alleen tot Israël. Dat is ook op het wereldvlak is er die geestelijke strijd gaande. Er is een politieke machtsstrijd is er gaande. Er is oorlogsgeweld in de wereld. Er is natuurgeweld. Er is huwelijksgeweld. Er is geweld in gezinnen. Er is drugsgeweld. Er is sportgeweld. Wat lezen we niet allemaal voor geweld als je de krant maar openslaat of als je de televisie aanzet? Wat is er niet een geweld in de wereld? Wat is er veel strijd gaande? En die strijd, ja, dan hebben we het nog over de wereld, maar die strijd die gaat ook om jou en om mijn leven. Efeze 6 zegt, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, daar kan je natuurlijk een hele preek op zich over houden, over deze tekst, maar het feit is, er is een geestelijke strijd gaande in deze wereld. Een geestelijke strijd die richt zich op Israël. Een geestelijke strijd die richt zich op de wereld in zijn algemeenheid. Een geestelijke strijd die ook wel degelijk woedt om jou en mijn leven. En Jezus is op een dag gekomen naar deze wereld. We vieren bijna kerst. En dan vieren we dat Jezus gekomen is in deze wereld. Dan vieren we zijn geboorte. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Er is nog altijd donkerheid in Israël. Er is nog altijd donkerheid in deze wereld. En we ervaren misschien zelf ook wel de donkerheid van deze wereld in ons eigen leven. We zijn vandaag ongeveer 2024 jaar na de geboorte van Jezus. En God verlangt ernaar dat de wereld opnieuw hem gaat zoeken. God verlangt ernaar dat de wereld gaat zoeken naar die Messias. Dat ze gaan roepen om Jezus. En ik denk dat is het spanningsveld waar we vandaag heel duidelijk in leven. En er wordt vandaag de dag veel onder christenen geroepen dat God een God is die wonderen doet. God is een God van wonderen. En dan wordt er geroepen, stap voor stap wordt land veroverd en elke muur wordt afgebroken. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof daar niet in. Ik geloof daar niet in. Maar dat ligt niet aan de macht van God. Het is niet de macht van God waar het hier ontbreekt, maar het ligt wel aan ons christenen. Want ik zie zoveel verdeeldheid ook onder christenen. Er zijn christenen die elkaar met de nek aankijken. Die niets met elkaar te maken willen hebben. Broeders en zusters die straks voor diezelfde troon van God komen te staan. Ik zie kerken die scheuren. Ik zie egoïsme onder christenen. Ik zie ook onder christenen soms godsdienstigheid. Te midden van alle donkerheid in deze wereld. En soms is die godsdienstigheid zelf ook zo in duister gehuld. En nog altijd is er ook een weerhouder in deze wereld. Iemand die het tegenhoudt dat Jezus terugkomt. Advent betekent dat de wereld weer gaat uitzien naar de komst, naar de wederkomst, ook genoemd deze morgen, de wederkomst van de Messias, de wederkomst van Jezus Christus. Want hij staat op het punt, dat geloof ik, hij staat op het punt om terug te komen. Maar tegelijkertijd weten we ook, als Jezus terugkomt, dan betekent dat niet dat hij, om maar even met onze termen te zeggen, hij komt niet in een gespreid bedje. Als Jezus terugkomt, komt hij terug in een wereld vol tumult. Als je Matteüs 24 leest, dan lees je genoeg over dat er dreigingen zal zijn van oorlogen, geruchten van oorlogen. Kinderen die zullen opstaan tegen hun ouders. Er zal geweld zijn, hongersnoden. Je kan het zo gek niet bedenken, het is er allemaal in de wereld. En in die wereld, in zo'n wereld, komt Jezus terug. De wetteloosheid in de wereld, die er nu al is, die moet nog veel erger worden. En er komt een dag dat ook wij als christenen kleur moeten gaan bekennen. Er is veel gaande in deze wereld wat niet geoorloofd is. Er is veel gaande in de wereld waar God niet blij mee is. En veel van die dingen sluipen zo langzamerhand ook de gemeenten binnen. En dan moeten we als gemeente een kleur bekennen. En tegelijkertijd zijn wij christenen in deze wereld en we hebben te maken met die dingen die God afkeurt. En ook dan zijn er momenten, dan moeten we kleur bekennen. Ik moet ineens denken aan het feit, ik heb het misschien wel eens verteld, ik weet het niet. Ik heb vroeger, voordat ik in België woonde, heb ik in een spelletjesfabriek gewerkt. En dan kreeg ik op een gegeven moment te maken met tarotkaarten. Ik moest tarotkaarten gaan produceren. En dat heb ik geweigerd. Ik vond dat niet eenvoudig. Maar ik heb dat geweigerd, omdat ik dacht, dit is niet tot eer van God. Het werd me niet in dank afgenomen. Het kostte me bijna mijn baan. Maar dat is de wereld waar we in leven. En we moeten soms kleur gaan bekennen. En die, ook dat is dichtbij. Dus ik hoop dat we dat ook willen beseffen, dat dat ook van ons wordt verwacht. De wetteloosheid zal nog toenemen. En ook wij, christenen, moeten kleur bekennen. Maar in die duisternis die in de wereld heerst, zal ook de roep naar een Messias, naar de Messias, naar Jezus Christus, ook die roep zal toenemen. Ook dat zal iets zijn wat groter wordt. En dat is ook een opdracht van ons. Een opdracht aan ons. Om die Messias te blijven verwachten. Romeinen 8 vers 9 die zegt. Met reikhalzend verlangen. Wacht de schepping. Op het openbaar worden van de zonen Gods. Wie zijn die zonen Gods? Dat zijn wij, hè. Dat zijn wij. Wij moeten openbaar worden in deze wereld. Wij moeten zichtbaar worden. Wij moeten gaan kleur bekennen met z'n allen. En we moeten laten zien dat we voor Jezus leven, dat we voor hem staan. En als de wereld dat gaat zien, te midden van al die duisternis die alleen maar toeneemt en groter wordt, als wij laten zien wie Jezus is. Als wij kleur gaan bekennen. Als wij laten zien dat wij pal staan voor die Messias. Dan gaat de wereld ook zoeken, roepen om die Messias. En dat is waar we naar uit mogen kijken. En als dat gebeurt. En als dan die Messias op een dag terugkomt. Dan kunnen we met ons hele hart zingen. Stap voor stap wordt land veroverd. Elke muur wordt afgebroken. En door gebed vallen ze neer. Onze opdracht vandaag is om te leven als christenen die het waard zijn. Om Christus als de Messias, als onze verlosser te verwachten, te ontvangen. Ik wil afsluiten met de woorden uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot 8. Daar staat, maar wij verzoeken u broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze verering met hem, dat u niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heeren reeds aanbrak. Laat u niet misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. Dat moet gebeuren. En de mens der wetteloosheid moet zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel van God zet. Eigenlijk ook een beetje wat die koningen, zeker Agas, ik kwam even niet op de naam. Wat koning Agas deed, die zelf al die goddeloosheid in de tempel binnenbracht. Ja, laat niemand u misleiden. Dat de zoon des verderfs zich verheft en die zich zet in de tempel van God om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert u zich niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En thans weet u wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. En wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. En hem zal de Heere Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. We hebben een Heer te verwachten die komt naar deze wereld. We mogen naar zijn komst uitzien. We mogen er naar verlangen. Maar tegelijkertijd moeten we weten dat hij zal komen in een wereld die in donkerheid wandelt. En waarin goddeloosheid heerst. En waarin geen plaats is voor God. Maar wanneer uit die donkere wereld stemmen op zullen gaan. Die roepen om de komst van de Messias. Dan zal hij komen. En ik hoop dat dat ook ons verlangen is. Om zo voor hem te leven. En wees niet bang om kleur te bekennen. Want hij zal bij ons zijn. Hij zal met ons meegaan. Hij zal ons elke dag bij alles wat we doen leiden. En het zal niet gemakkelijk zijn. Dat weten we ook. Het zal niet gemakkelijk zijn. En er zullen momenten komen dat we echt bang zijn. Maar we mogen tegelijkertijd weten. Hij is erbij. Hij kent ons. En hij bewaart ons. Dwars door alle moeite heen. We hebben een geweldige heiland die we mogen verwachten. Laten we daarnaar uitzien. Hemelse Vader, zo willen we u danken dat die belofte daar is. Dat die grote belofte er is dat Jezus gaat terugkomen naar deze wereld. Voor de wereld een dwaasheid, maar u bent een God bij wie alle dingen mogelijk zijn. En wij mogen uitzien naar die komst van Jezus Christus. We mogen uitzien naar die grote dag. En tot op die dag wil ik leven in aanbidding, in dienstbaarheid voor u. Zegen ons zo en maak ons tot een stralend licht voor de volken. Een stralend licht voor de mensen om ons heen. Een stralend licht voor een wereld die in donkerheid wandelt. Heer, hier zijn wij. Gebruikt u ons. We bidden het uit genade en in Jezus' naam. Amen.